Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
I'll be honest. It is time to shift to a wartime mindset.
I will very simply put America first.
Giorgia Meloni is someone that I admire.
Er waait een andere wind in Europa. We hebben het tij mee.
We are all anxious about the future of Europe.
Notre Europe aujourd'hui est mortelle. Elle peut mourir.
Deutschlands Wohlstand und Stärke ist untrennbar mit der Europäischen Union verknüpft.
When Europe is united, it gets things done.
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Met deze keer een verdeeld Europa en de groeiende kritiek op de Israëlische regering wegens het aanhoudende geweld in Gaza.
Kabinet schande, bloed aan je handen!
De roep om harder op te treden wordt steeds luider. Vanuit de Tweede Kamer, hulporganisaties en gemeenten. En onlangs door meer dan 100.000 demonstranten in Den Haag die van het kabinet een rode lijn eisen. Minister Veldkamp zette uiteindelijk een stap. Hij kreeg steun van zijn Europese collega's om het Israëlisch optreden in Gaza te onderzoeken.
Het is wel duidelijk dat een duidelijke meerderheid aan lidstaten het Nederlandse voorstel steunde. En ik vind dat wel belangrijk, want hiermee geven wij nu als Europa een heel duidelijk signaal dat het ons echt menens is, dat we echt heel bezorgd zijn over de humanitaire situatie.
Een signaal uit een verdeeld Europa. Maar wat levert dat op? En waar staan landen? Nu steeds meer wordt gewezen op genocidaal geweld in Gaza. Mijn naam is Anke Truijen en ik vervang Annette van Soest. En vandaag hebben we drie gasten die ons bijpraten vanuit een Europese land. En we beginnen bij buurland Duitsland met NOS-correspondent Giem Balduk. Welkom Giem. Jouw eerste keer in het café, maar wel een bekende van Mathieu Segers.
Klopt, ja. Ik heb college van hem gehad in 2013, 2014 geloof ik, aan de Universiteit Utrecht. Nou, en warme herinneringen aan natuurlijk.
Ja, oh wat goed. Fijn dat je er bent. Ja, want we beginnen met Duitsland, die we toch in Europa wel een van de loyale vrienden van Israël kunnen noemen. Ja, hoe merk je dat bij de Duitse regering?
Nou, ik denk dat eigenlijk, het is een beetje flauw en makkelijk gezegd, maar dat eigenlijk alles wat Israël deed en doet, dat kan op steun van Duitsland rekenen. Dat is eigenlijk de platte versie van het Israël-beleid van de Duitse regering, van de huidige Duitse regering, van bijna alle voorgaande Duitse regeringen. Dat heeft natuurlijk alles met het verleden te maken. Duitsland voelt een speciale verantwoordelijkheid voor Israël. De zogeheten staatsraison. Dat is een beetje een vaag begrip dat hier te pas en te onpas wordt gebruikt. Maar wat er ongeveer op neerkomt, dat de veiligheid van Israël een nationaal belang is van Duitsland.
Ook heel fundamenteel dus.
Heel fundamenteel. Dat heeft Angela Merkel in 2008 ook nog heel duidelijk in het Israëlische parlement gezegd. Dat zij zei, ja, zolang Israël veilig is, heeft Duitsland recht te bestaan. Dat is eigenlijk de beste vertaling daarvan, denk ik. Ja, dat zijn natuurlijk hele grote woorden. Want dat zou dus betekenen dat als Israël niet meer zou bestaan, dat dan het voortbestaan van Duitsland ook geen zin meer heeft. Ja. En eigenlijk met dat hele fundamentele standpunt, ja, is eigenlijk ook alles wat Israël deed te verantwoorden voor de Duitse regering.
Ja, en hoe zit dat ook met andere partijen? Zit daar nog een beetje verschil of is het allemaal echt loyaal aan Israël?
Ja, eigenlijk tot nu een paar maanden geleden zou ik ongeveer zeggen. Het begint nu langzaam wat te kantelen. Maar eigenlijk het hele brede politieke midden in Duitsland staat er zo in. Dus ook bijvoorbeeld de Groenen, een progressieve partij, een linkse partij, die, ja, zusterpartijen in Europa heeft, die daar veel kritischer tegenover staan. Maar ook zij zijn zeer pro-Israël. Nou, dat geldt voor CDU-CSU, voor de Sociaaldemocraten, voor de Liberalen. Eigenlijk ook voor de rechtsradicale AfD. Als zij zouden zij überhaupt niet echt heel erg bezig met buitenlandpolitiek, maar zij zijn in naam wel pro-Israël. En dan hou je eigenlijk alleen die linken over van alle partijen die nu in het parlement zijn vertegenwoordigd. De radicaal linkse partij, zou je kunnen zeggen. En juist zij hebben eigenlijk ook, denk ik, bij de verkiezingen in februari flink gewonnen door, ja, toch de pro-Palestijnse stem die ook leeft in Duitsland. Omdat zij eigenlijk de enige partij zijn die dat vertegenwoordigen.
Oké, en de Groenen hebben
Die beginnen nu wel langzaam wat te bewegen. Zij zijn nu ook weer in oppositie beland. Zijn natuurlijk ook een beetje op zoek naar hun nieuwe positie. Hoe zij in moeten staan. Hechten natuurlijk veel waarde aan mensenrechten en aan de internationale rechtsorde. Maar tegelijkertijd, ja, is het pro-Israëlische geluid binnen die partij ook behoorlijk sterk. Ook allerlei belangrijke Joodse vertegenwoordigers zijn lid van de Groenen. Dus ook zij zeggen wel iets meer, iets stelliger de laatste maanden ook, dat Israël het oorlogsrecht moet respecteren, dat ze niet te ver moeten gaan in Gaza. Maar in de kern zijn zij eigenlijk altijd ook zeer pro-Israël geweest. Het was ook de groene minister van Buitenlandse Zaken, Baerbock, die 5 dagen na de aanslag van Hamas op 7 oktober 2023 meteen naar Israël ging. Die ook niet bereid was om bijvoorbeeld de wapensteun aan Israël flink te verminderen, ondanks roep daartoe van bijvoorbeeld die linken en demonstranten. Dus ja, ook die partij is toch wel behoorlijk. Ja, zeker voor de Nederlandse context zou je het gewoon een pro-Israëlische partij noemen.
Ja, maar ik begreep ook, er was ook best wel discussie over een resolutie. En dat raakte ook wel inderdaad die loyaliteitsvragen.
Er is een voorstel geweest om een gezamenlijke resolutie aan te nemen. Om het, zoals zij dat noemen, het Joodse leven in Duitsland te beschermen. Weer een best wel een grote term. Daarbij kwamen bijvoorbeeld allerlei plannen kijken dat bijvoorbeeld geen subsidie meer mag gaan naar culturele instellingen die zich schuldig zouden maken aan antisemitisme. Alleen het begrip antisemitisme is in die resolutie op een behoorlijk brede manier omschreven. Daarvoor heb je de internationale IHRA-definitie, die ook door wetenschappers is opgesteld. Maar de politieke partijen die deze resolutie hebben aangenomen, dus dat zijn alle middenpartijen die ik zojuist noemde, die hebben daar nog een zin aan toegevoegd. En die luidt dat, ik pak hem even erbij, dat de staat Israël, die kan worden opgevat als een Joods collectief, ook het doelwit kan zijn van antisemitische aanvallen. Dat is dus een Duitse toevoeging op die algemene definitie. En daarmee stel je dus eigenlijk kritiek op Israël gelijk aan antisemitisme. En dat kan er dus toe leiden, en dat leidt er in veel gevallen nu ook al toe, dat bijvoorbeeld bibliotheken, theaters die een Palestijnse schrijver uitnodigen die kritisch is op Israël, dat die het verwijt krijgen antisemitisch bezig te zijn. En vervolgens dus te maken kunnen krijgen met een stop van subsidie.
Alleen maar al door een Palestijnse schrijver uit te nodigen.
Ja, en zo zijn er tientallen, misschien inmiddels wel honderden voorbeelden van dit soort incidenten. En er zijn ook een aantal voorbeelden hier bijvoorbeeld in Duitsland onlangs, dat een culturele instelling de deur heeft moeten sluiten omdat de gemeente Berlijn de subsidie heeft dichtgedraaid. Omdat er ook vergelijkbare gasten zijn uitgenodigd. Die weliswaar misschien ook wel in sommige gevallen, bijvoorbeeld op Instagram, kort na 7 oktober, berichten hebben geplaatst die toch wel wenkbrauwen oproepen. Maar het is vervolgens natuurlijk wel behoorlijk resoluut om dan helemaal de subsidiekraan dicht te draaien.
Ja, en leidt dat ook tot discussie?
Nou ja, het gekke is dus eigenlijk dat het politiek dus best wel onomstreden is, behalve dus bij die linken. Daarbij zie je dus ook dat dus die demonstranten, die pro-Palestijnse beweging in Duitsland eigenlijk geen andere keuze heeft dan op die linken te stemmen. En dat lijkt ook een beetje de andere partijen, denk ik, overvallen te hebben bij de verkiezingen. Bijvoorbeeld ook de Groenen, omdat juist ook veel van hun kiezers, de progressieve stedelingen, bij de verkiezingen naar die linken zijn gegaan. En dat lijkt een verrassing te zijn geweest voor hun ook.
Maar hoor je dan niet ook uit de achterban van die andere partijen? Want dat zie je hier ook. Zelfs hier bij de ChristenUnie begint die discussie te komen, bij de VVD. Zie je dat bij die andere partijen in Duitsland niet?
Ja, dat begint nu denk ik langzaam te komen. Dat is natuurlijk het fijne ook al als Nederlander om hier te zitten, dat je eigenlijk ziet dat het discours en de discussie van een jaar geleden in Nederland misschien hier nu langzaam bij vergelijkbare partijen komt. En dat heeft natuurlijk ook alles mee te maken dat in ieder geval de gewone Duitser veel minder pro-Israël is dan de politiek. Vorige week kwam er nog in een peiling naar buiten van ZDF dat 80% van de Duitsers het handelen van Israël in Gaza afkeuren. Dat komt zeker niet overeen met de 80% van de Bondsdag op dit moment. Maar je ziet wel langzaam, bijvoorbeeld bij de SPD, die hebben afgelopen week een partijcongres gehad, dat daar ook voor het eerst een motie is aangenomen waarin werd opgeroepen om het oorlogsrecht te respecteren. Dat er enkele SPD-Bondsdagleden ook opstaan en zeggen dat de wapensteun aan Israël moet stoppen. Dus je ziet daar langzaam nu wel een beweging ontstaan. Maar dat reikt voorlopig nog niet de regering van CDU, CSU en SPD. Ja, die blijven nog echt achter het Israëlbeleid staan. Zoals Duitsland dat al tientallen jaren voert. En veelzeggend vond ik ook wel dat bijvoorbeeld vorige week, na aanleiding van het voorstel van Veldkamp voor een Europees onderzoek vanuit de Europese Commissie, dat Friedrich Merz, de nieuwe bondskanselier, zich wel gedwongen voelde om met een statement te komen. Waarin hij ook wel mondjesmaat Israël oproept om Hamas weliswaar terug te dringen, maar wel op een wel die humanitaire verplichting ook rekening mee te houden. Maar eigenlijk de kop boven het persbericht, alle bewoordingen die daarvoor gebruikt werden, waren steeds: Duitsland blijft aan de zijde van Israël staan. Israël heeft het recht zich te verdedigen, maar ze moeten zich ook aan het oorlogsrecht houden. Ja, dus dat blijft nog echt wel. Die disclaimer moet er duidelijk voor, voordat je ook maar een hele voorzichtige manier van kritiek kan uiten op Israël.
Ja, want ze roepen wel op, of Duitsland roept wel op, samen met Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, om in ieder geval die noodhulp toe te laten. Dus dat is misschien dan
precies,
de ruimte die ze nemen.
Ja, dat is natuurlijk, en dat is redelijk voorzichtig. En natuurlijk altijd belangrijk, dat moet samen met de anderen gaan. Duitsland moet vooral niet zelf de voortrekker zijn op dit gebied. Dus het is ook vooral heel fijn en heel belangrijk voor Duitsland. En dat zie je eigenlijk bij alle buitenlandpolitieke beslissingen in Duitsland, dat vooral de Fransen en de Britten hier misschien wel in voor moeten gaan.
Ja, en je zei het al, dit is een historisch beladen relatie ook. En wat je nu ziet is ook die discussie die ze begint op te dringen of Israël genocidaal geweld gebruikt. Nu heb je in Duitsland natuurlijk de Tweede Wereldoorlog gehad en wordt er ook gezegd nooit meer Auschwitz. Hoe verhoudt zich dat tot de huidige discussie?
Ja, nou dat nooit meer Auschwitz, dat hoor je eindeloos vaak op het moment van beide kampen ook. Want dat kun je natuurlijk op twee manieren uitleggen. Het is ofwel nooit meer Auschwitz, nooit meer een bedreiging voor het Joodse leven. En dus moeten we Israël kosten wat het kost verdedigen. Want wat Hamas wil is uitroeiing van de Joden. Dus we moeten de Joden in Israël helpen. Maar aan de andere kant, de tegenstanders of de critici van Israël, die gebruiken diezelfde leus. Want nooit meer Auschwitz betekent eigenlijk ook nooit meer genocide. En wat nu in Gaza gebeurt lijkt meer en meer op genocidaal handelen, zeggen zij. Dus zo zie je dat eigenlijk beide kampen toch weer heel erg terugpakken op die geschiedenis van Duitsland. Zoals eigenlijk bijna ieder debat hier in Duitsland wordt gevoerd, soms op vermoeiend toe, waarbij wordt teruggegrepen op de geschiedenis. En waarbij dus ook blijkt dat je het beide kanten kan uitleggen.
Ja, en zoals je zei, ze zijn misschien een beetje ruimte aan het zoeken om hun loyaliteitsstandpunt iets te bewegen. Waar zouden we op moeten letten? Want Merz heeft tegelijkertijd ook gezegd dat Netanyahu welkom is in Duitsland, terwijl een arrestatiebevel van het internationaal strafhof boven zijn hoofd hangt. Ja. Wat verwacht je wat Duitsland komende tijd gaat doen?
Nou, ik denk dat zowel steun voor Israël is natuurlijk heel belangrijk voor Duitsland, maar niet alleen komen te staan in Europa is misschien nog wel belangrijker. Dus je ziet ook wel dat het voorstel van Veldkamp en vooral de uitslag ervan Duitsland toch ook best wel verrast heeft. Ook in de Duitse pers lees je breed terug dat ook bij het Auswärtige Amt, de buitenlandse zaken hier in Duitsland, dat er toch wel verrassing was dat juist Israël-bondgenoot Nederland met dit voorstel kwam. Dat die steun ook zo breed was, dat zoveel landen daarin meegingen. Ik denk dat ze daar nu toch ook wel hoofdbrekens hebben en aan het berekenen zijn hoe Duitsland zich nu verder moet gaan verhouden om te voorkomen dat Duitsland zich nu ook in de komende tijd gaat isoleren. Het is denk ik op dit moment nog wel erg ondenkbaar bijvoorbeeld dat associatieverdrag met Israël op te zeggen vanuit de EU. Dat vinden de Duitsers echt te ver gaan. Daarvan wordt ook gezegd, daar schieten wij niks mee op. De vragen die wij hebben over het handelen van Israël, dat kunnen we beter via de dialoog laten beantwoorden dan via acties. Dat soort taalgebruik hoor je vooral vanuit buitenlandse zaken. Maar ik denk dat op dit moment Duitsland daar toch vooral nu ook wel weer mee rekening aan het houden is. En ze merken natuurlijk ook dat ook binnen die partijen, binnen de SPD vooral en binnen de achterban, die 80% van de Duitsers die het handelen van Israël niet steunt, daar moeten ze natuurlijk ook iets mee. Dus daar zal denk ik beweging in komen, maar dat duurt op zijn Duits misschien ook wel wat langer dan bij veel andere landen.
Gaat in de gaten houden. Ben benieuwd. Dank Giem voor je bijdrage.
Graag gedaan.
Dan gaan we naar Frankrijk, want daar riep de Franse president onlangs diepe schande richting Israël.
C'est une honte. C'est une honte. C'est un drame humanitaire et c'est inacceptable.
NRC-correspondent Floor Bouwa, fijn dat je er weer bent. Welkom. Ja, het lijkt wel of Macron de druk aan het opvoeren is, hè, op Israël.
Jazeker, dat probeert hij in ieder geval wel te doen. Wat wel opvallend is, want in het begin was hij niet per se degene die daarmee het meest vooraan stond. Maar hij begint wel steeds hardere bewoordingen te gebruiken inderdaad richting Israël.
Ja, en is er bij hem een soort van kantelpunt geweest? Dat hij denkt van ik moet nu steviger gaan optreden?
Ja, zeker. Nou, wat je eigenlijk zag na 7 oktober, dus 2023, toen was Macron er heel snel bij om het geweld van Hamas te veroordelen, om steun aan Israël te betuigen, ook om uit te spreken dat hij begreep dat Israël tegen Hamas een opgevoerde strijd zou gaan voeren. En hierbij verraste hij toen eigenlijk door te zeggen van misschien zouden we met die internationale coalitie met wie wij tegen Islamitische Staat strijden ook wel kunnen bijdragen aan die strijd tegen Hamas. Dus dat leidde toen even tot verwarring van wil Frankrijk dan meegaan vechten in Gaza of iets dergelijks. Dat was niet zo dat hij werd, die uitspraken werden snel genuanceerd. Maar dat hij dat zei, dat laat wel heel erg zien dat hij in eerste instantie natuurlijk heel erg wilde laten zien van we steunen Israël en we begrijpen dat dit een reactie zal krijgen. Maar wat je wel zag is, toen de Israëlische oorlog dan begon, dat binnen een aantal weken Macron al begon op te roepen tot een staakt het vuren. En dat hij ook al wel zei van, we zien dat onschuldige vrouwen, ouderen, kinderen worden vermoord. En dat was binnen een aantal weken dus na het begin van het offensief in Gaza. Dus daar zag je al wel een beetje van, oké, hij heeft oog voor, in elk geval voor beide kanten. En eigenlijk is dat in de loop van de tijd steeds meer gekanteld en wordt hij dus inderdaad steeds strenger richting het Israël van Netanyahu. Ja, waarbij hij inderdaad.
Ja, en ik begreep ook dat hij zelf ook naar Egypte is geweest, naar de grensovergang.
Ja, klopt. Ik denk dat heeft meegespeeld. Je ziet natuurlijk de ontwikkeling die we allemaal hebben gezien, de foto's die je ziet, de beelden die je ziet, die noodhulp die niet werd toegelaten, dat heeft uiteraard een hele grote rol gespeeld in dat kantelende perspectief een beetje van hem. Maar inderdaad ook dat bezoek dat hij bracht aan de grens tussen Israël en Gaza, dat heeft, zegt hij zelf, diepe indruk op hem gemaakt. Dat was een van de ergste dingen die hij ooit had gezien, omdat hij zei, ik zie daar gewoon vrachtwagens vol met hulp, ook door Frankrijk betaald of door andere landen, dat er staat te verpieteren, zeg maar, in de Egyptische zon. En dat expliciet niet door Israël werd binnengelaten. Dus dat was voor hem persoonlijk ook een reden om zich inderdaad nu zo stevig uit te laten.
Ja, en worden daar ook nog daden aan toegevoegd? Heeft het ook consequenties? Want je kan natuurlijk wel waarschuwen en oproepen, maar doet hij werkelijk ook wat?
Vooralsnog is het veel diplomatieke druk die hij zet. Dus inderdaad die uitspraak van une honte, dat is in het Frans best wel een stevige uitspraak van echt iets om je voor te schamen. Vervolgens heeft hij daarna toen Israël had aangekondigd dat offensief uit te breiden, te vergroten en heel Gaza te willen innemen. Toen heeft hij een verklaring uitgedaan samen met de premiers van Canada en van het VK, waarin ze zeggen dit moet nu stoppen, noodhulp moet toegelaten worden en dat hele nieuwe offensief moet van de baan, want anders zullen we concrete maatregelen treffen. Maar concreter dan dat is het niet geworden.
Ze dreigen met sancties, hè?
Ja, precies. Dus ze dreigen met sancties en ze dreigen met. Ze hebben ook gezegd van wij zijn, wat ons betreft, is het tijd om dat EU-associatieverdrag met Israël in elk geval te heroverwegen, te herzien. Maar heel concreet, het is niet dat alle banden zijn opgeschort per direct of iets dergelijks. Waarbij ook meespeelt dat Israël, ook al heeft Frankrijk altijd een soort ambivalente houding gehad, heel anders dan wat Giem net vertelde over Duitsland bijvoorbeeld. Maar Israël is ook een handelspartner. Ze hebben vorig jaar nog voor ruim 3 miljard euro verhandeld bijvoorbeeld met Israël.
Oké. En ik begrijp ook dat Frankrijk onder andere samen met Saoedi-Arabië ook probeert te kijken naar een plan voor ontwapening Hamas. Dus ze proberen zich ook wel in een soort van oplossing in die discussie te bemoeien.
Ja, dat is natuurlijk een beetje wat Frankrijk en Macron zeker altijd een beetje proberen, dat en même temps, wat hij altijd zegt, tegelijkertijd bij de beide kanten doen. Dus aan de ene kant de druk zetten op Israël, aan de andere kant laten zien van, het is geen zwart-wit discussie, Hamas is een terreurorganisatie, daar moeten we ook tegen strijden, inderdaad op deze manier dan.
Ja, maar premier Netanyahu heeft ook hard uitgehaald nadat die drie G7-landen dreigden met sancties. Kan hij überhaupt nog met Netanyahu contact hebben of hoe is die relatie?
Of zij één op één contact hebben de laatste tijd, weet ik eigenlijk niet. In principe in eerste instantie wel. Macron is ook altijd van de school dat hij contact wil houden met alles en iedereen. Ook al begaan mensen ernstige misdrijven bijvoorbeeld. Hij heeft ook heel lang met Poetin bijvoorbeeld nog contact gehouden in het begin van de oorlog in Oekraïne. Dus ik denk wat Macron betreft dat hij dat nog wel zou willen. Ook omdat hij heel erg gelooft in dat bilaterale diplomatieke... zijn eigen bilaterale diplomatieke kracht ook wel. Maar ik weet niet of Netanyahu er nog voor open staat. Want de laatste tijd zie je inderdaad iedere keer als Frankrijk of Macron of een minister iets zegt, dat Netanyahu heel hard er tegen ingaat. Waarbij ze dan natuurlijk vaak wijzen op alle Joden die in Frankrijk zijn vermoord tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat is anders dan in Duitsland nogmaals. Maar ook hier woont een hele grote Joodse gemeenschap. Ook hier speelt die schuldvraag toch ook wel mee. De Joden waren in de Tweede Wereldoorlog in Frankrijk ook niet veilig, zoals Netanyahu altijd zal blijven onderstrepen.
Ja, en hoor je die discussie ook terug in de regering, in het parlement?
Ja, zeker. In het parlement is veel verdeeldheid. Sowieso is daar veel verdeeldheid. De radicale partijen maken een beetje de dienst uit. En die twee staan eigenlijk tegenover elkaar. Dus aan de ene kant heb je het Rassemblement National van Marine Le Pen. Bij iedereen wel bekend. En die partij die steunt Israël. Zij zeggen van, we hebben dezelfde vijanden waarmee ze doelen op de radicale islam. Of de islam... In kleinere zin, zeg maar, voor sommigen natuurlijk. En hierbij speelt heel erg mee dat Le Pen af wil van het imago dat haar partij altijd had, namelijk juist een partij die antisemitisch was. De partij is opgericht door haar vader samen met een oud lid van de Waffen-SS. Haar vader die heeft de Holocaust meerdere keren gebagatelliseerd. Die zei, de gaskamers, dat was maar een detail van de geschiedenis. Zo erg was de bezetting ook niet. Dat soort dingen. Dus die partij, het Rassemblement National, was altijd een beetje de partij waar Joodse Fransen bang voor maken en bang voor waren. En nu zie je dat het RN dus nu heel erg probeert van, wij laten zien, we staan 100% achter Israël. Want wij zijn niet meer zo en de Joden zijn juist bij ons veilig. En daarmee maken ze ook meteen die andere partij die een grote zware stem heeft in het parlement verdacht. Dat is namelijk het LFI, dat is radicaal links. En deze partij is 100% pro-Palestijns. Al vanaf het begin zeer kritisch op Israëls vernietigingszucht in Gaza. Maar ook de kolonisatie van de andere Palestijnse gebieden natuurlijk. En zij gaan daar zo ver in dat ze Hamas ook niet een terreurorganisatie willen noemen bijvoorbeeld. Dit maakt dat het dus eigenlijk toe heeft geleid dat waar vroeger altijd het RN werd beschuldigd van antisemitisme, nu LFI eigenlijk altijd daarvan wordt beschuldigd. Waarbij ook meespeelt dat de regering daar ook een beetje aan meedoet naar die verdachtmakingen, zeg maar, van die partij.
En hoe verhoudt Macron zich daartoe? Want hij, als president doet hij natuurlijk het buitenland, om maar even kort door de bocht te zeggen. Hebben die discussies ook invloed op hoe hij opereert?
Het is moeilijk, bij Macron is het altijd moeilijk om te zeggen wat er precies invloed heeft op wat hij doet. Hij handelt vaak nog autonoom, zeker als het gaat om buitenlandbeleid, dus dat is lastig om te zeggen. Maar goed, hij kan natuurlijk niet luisteren naar die argumenten. Maar ik denk dat voor zijn specifieke geval, zeker in de huidige politieke situatie in Frankrijk, waarbij hij zwak staat op nationaal niveau en heel veel internationaal bezig is, kan ik me voorstellen dat hij ook daarbij zich meer op bijvoorbeeld andere Europese partners of andere landen ter wereld überhaupt richt dan op wat er gebeurt in het parlement in Frankrijk.
Ja, en hoe verhoudt Frankrijk zich tot de Palestijnen? Want ze hebben natuurlijk ook een... Ja, geschiedenis van kolonisatie, dat speelt ook nog ergens een rol in deze discussie.
Ja, absoluut. Ik denk dat een beetje maakt waarom het zo'n balanceeract is. Ten eerste natuurlijk omdat Frankrijk weet dat het een groot en belangrijk land is. Dat vindt het zelf natuurlijk ook. Dus daarom vindt Frankrijk dat het altijd soort van enigszins... niet 100% achter één partij moet gaan staan. Maar inderdaad, die kolonisatiegeschiedenis speelt daarbij ook een grote rol. Frankrijk heeft historische banden met allerlei landen in de Arabische wereld, die toch meestal gewoon pro-Palestijn zijn. Ik denk aan oude koloniën als Algerije, maar ook landen die echt het conflict ook zijn ingesleept, zoals in Libanon en Syrië, die natuurlijk ook de gevolgen van het conflict voeren. En die landen heeft Frankrijk vorige eeuw bestuurd als mandaatgebieden. Dus daar zijn ook persoonlijke banden mee, of historische banden. En dat maakt Dat Frankrijk een beetje een ambivalente positie inneemt. Waarbij natuurlijk ook meespeelt dat veel inwoners van die landen, of in elk geval mensen die daar roots hebben, in Frankrijk wonen. Dus je ziet en een grote Joodse gemeenschap, maar er zijn ook een enorme Arabische diaspora die hier woont.
Ja, en Frankrijk heeft ook al gezegd dat ze Palestina willen erkennen.
Klopt, dat was inderdaad ook eigenlijk een van de stappen ook, hè, in dat proces van Macron, die toch wat kritischer werd, dat hij dat heeft bekendgemaakt, dat hij dat in juni had hij het over wilde doen. En dat heeft hij, vorige week heeft hij dat ook weer bevestigd in die brief met de Britten en de Canadezen.
Ja, en waar moeten we de komende tijd op letten, hoe Frankrijk zich in deze discussie gaat opstellen?
Ik denk dat dit een belangrijke is, of dit er daadwerkelijk van komt. Bij de eerste aankondiging was daar een twijfel over, want soms worden dingen aangekondigd die niet daadwerkelijk gebeuren. Maar nadat het nu het nog een keer is gezegd, lijkt de kans mij aanwezig dat dat wel zal gebeuren. En verder inderdaad, ja, wat voor rol wil het spelen op diplomatiek vlak? Dat is uiteindelijk altijd wat Frankrijk en vooral Macron wil doen. Lukt het inderdaad om Netanyahu nog te beïnvloeden? Lukt het om een rol te spelen, wat jij net noemde, de ontwaking van Hamas? Frankrijk is natuurlijk zelf ook slachtoffer geweest van terreur. Gaat het op die manier nog een rol proberen te spelen? Dat zal het altijd proberen. Frankrijk is een beetje verzwakt geraakt door alle nationale ellende die hier speelt, zeg maar. Dat Macron's positie in binnenland wat zwakker is geworden. Maar de afgelopen maanden zagen we hem juist ook weer heel erg aanwezig op het internationale toneel met betrekking tot Oekraïne. En ik kan me voorstellen dat in die zin hij juist ook wel weer een beetje de wind in de zeilen heeft en wel weer een positie van een persoon begint te worden die naar wie je luistert en die daar invloed op kan hebben. Dat zal hij in elk geval hopen en proberen uit te spelen.
Ja, hij eist die rol nog even op. Misschien wel zijn laatste, in zijn nadagen, in zijn presidentschap. Duurt nog
hij
even.
Hij heeft nog twee jaar en hij gaat die laatste twee jaar zal hij dit inderdaad iedere keer blijven proberen.
Ja. Floor, dankjewel.
Graag gedaan.
En dan gaan we naar Spanje, een van de meest kritische EU-landen. BNR-correspondent Jorn Lucas, welkom. Ja, Jorn, Spanje toch wel een van de kritische landen richting Israël. Hoe merk je dat?
Nou, dat merk je met name heel erg in het parlement, wat wel verdeeld is geraakt, moet ik zeggen. Spanje is politiek gezien ook een heel sterk verdeeld land, heel traditioneel links versus rechts. En daar zie je ook deze discussie over Israël-Gaza speelt daar ook een duidelijke rol. Je ziet dat de regeringspartij van premier Sanchez heel erg hamert, eigenlijk al vrij lang al, op dat deze, het militaire conflict in Gaza zo snel mogelijk moet stoppen. Daar zijn ze heel stevig in, heel streng in, heel resoluut ook in. En die steun krijgt hij ook van andere, wat meer extreem linkse partijen in het Spaanse parlement. Maar je ziet tegelijkertijd aan de rechterkant, Partido Popular, vergelijk het een beetje met CDA, VVD. Die zijn vooralsnog eigenlijk wat gematigder. Die zeggen, die blijven bij het standpunt, Israël heeft het recht om zich te verdedigen. Maar ook daar zie je, daar kantelt het een beetje. Je ziet dat de Partido Popular wat meer richting meer richting naar het midden gaat wat betreft sentiment op dat gebied. En dus ook zegt dat wat de Gazanen aan wordt gedaan richting het genocidale gaat. Maar als je daar wat verder naar rechts gaat, bij extreem rechts, Vox, dat is een beetje wat je dan ook terugziet in Frankrijk, wat Floor net vertelt. Die zijn heel erg pro-Netanyahu, pro-Israël. Vlak na die aanslag op de beroemde 7 oktober 2023 is de leider van Vox, meneer Abascal, ook meteen naar Israël gegaan. Heeft de getroffen gebieden bezocht. En die staat wat daar betreft ook aan de kant van Trump. Dus je ziet een verdeeldheid. Ja. Maar de Spaanse regering is resoluut. Dit moet zo snel mogelijk stoppen.
Ja, en sterker nog, de Spaanse premier heeft laatst ook in het parlement heel expliciet genoemd dat er een genocidale staat.
Nosotros no comerciamos con un estado genocida. No lo hacemos, señoría.
Nee, dat wordt ook absoluut niet geschuwd. Niet in het parlementaire debat, maar ook niet in het publieke debat. Radio, televisie, dat wordt dus een stuk minder beladen dan dat het bij ons is.
Wat zei hij daar precies over?
In de ogen van Sanchez, en dus voor het gemak maar even de Spaanse regering is, De Israëlische aanvallen op de Gazanen, op het Palestijnse volk in Gaza, is genocidaal. Daar zijn ze heel resoluut in. En dat laat hij ook op verschillende manieren komt dat tot uiting. Afgelopen weekend is er ook een bijeenkomst geweest in Madrid, waar verschillende leiders, ministers van Europese landen, maar ook Arabische landen, zijn in Madrid geweest om hier afspraken over te maken, om doelstellingen te vast te stellen. Maar überhaupt, kijk, als je kijkt naar wat Casper Veldkamp, hè, die deal, de Casper deal, zoals die bij ons in Nederland wordt gepresenteerd, die gaat wat Spanje betreft ook helemaal niet ver genoeg. Het is eigenlijk een soort van too little too late, iets waar, het is een nou ja, eigenlijk onderdeel van waar Spanje al veel langer voor pleit. Maar de soort van verontwaardiging is er over. Waarom zouden we nog onderzoek moeten gaan doen naar de vraag of er genocidaal geweld wordt gepleegd of niet? Dat is overduidelijk. Dat wordt door alles en iedereen wordt erkend.
Spanje pleit voor opschorting of inderdaad het stoppen met het associatieakkoord?
Opschorten.
Opschorten.
Ja,
en opschorten. Ze pleiten ook voor erkenning van de staat Palestina.
Ja, nou dat heeft Spanje op de kop af een jaar geleden al gedaan. Samen met Noorwegen en Ierland heeft Spanje de Palestijnse staat al erkend. Daar kan je natuurlijk ook wel wat vraagtekens bij zetten van wat is dan de Palestijnse staat? Nou, wat Spanje betreft hoort daar de westelijke Jordaan-oever ook wel bij. Spanje is eigenlijk al veel langer heel concreet bezig met, noem het pro-Palestijns en anti-Israël, maar dat is misschien wat te veel platgeslagen. In ieder geval wil Spanje duidelijk maken dat wat er nu binnen de Europese Commissie wordt gedaan, eigenlijk veel te zwak is. Zij willen veel verder gaan wat dat betreft.
Ja, en is het feit dat zij zich kritisch opstellen richting Israël, heeft dat ook te maken met het anti-oorlogssentiment wat in Spanje
ja, zeker.
Nog
er is
leeft.
Een heel erg sterk anti-oorlogssentiment. Iets wat in de gesprekken met Giem en Floor ook naar voren is gekomen, is natuurlijk de Tweede Wereldoorlog. Die heeft in Spanje een veel minder grotere rol gespeeld dan bij ons, maar in Duitsland, in Frankrijk. Er is hier veel minder sprake van die ereschuld die vereffend moet worden. Meneer Franco was hier aan de macht, dus mensen hadden wel hun eigen problemen. En dit hele anti-oorlogssentiment, dat is op verschillende manieren is dat terug te zien in de Spaanse geschiedenis. Niet eens zo heel erg lang geleden, dat was in 2003... Toen stond de toenmalige Spaanse premier ineens naast de Amerikaanse president Bush, Britse premier Blair, om in de oorlog in Irak te ondersteunen. Dat viel absoluut niet in goede aarde bij de Spanjaarden. Dat heeft tot massale protesten geleid in het hele land. En uiteindelijk heeft Aznar, de toenmalige premier van de Partido Popular, ook de verkiezingen verloren daarop, nou, mede daarop. Dat is gewoon een concreet voorbeeld dat Spanje wil, de gemiddelde Spanjaard, hoe je het ook noemen wil naar eigen zeggen aan de juiste kant van de geschiedenis staan. Niet met oorlog mengen, dat is een heel duidelijk sentiment.
Tot slot, waar moeten we op letten als het gaat om Spanje de komende weken?
Nou, ik denk dat Spanje vooral. Ik denk dat Spanje binnen de Europese Commissie veel harder op de trom zal gaan slaan. Sanchez is diplomatiek sterk.
Wordt er naar geluisterd? Hele... Want ze hebben zich al in de kritische hoek geplaatst.
Ja, nou ja, volgens mij zei Giem dat heel duidelijk. Van Spanje is bekend dat ze heel Israël kritisch zijn. Dus die zijn al aan boord. Volgens de Europese als we al streng moeten zijn, Spanje is al aan boord. De andere landen zouden misschien overgehaald moeten gaan worden. Dus ik denk dat premier Sanchez zijn kritische houding ten opzichte van goed zal duidelijk maken bij de andere lidstaten van de Europese Unie om dat pad te gaan volgen. Volgens mij wil de Spaanse regering er ook haast maken. Het is misschien een heel klein, tot slot, een soort van anekdote en niet belangrijk, maar dat Israël zo hoog scoorde bij de Eurovisie Songfestival, was ook een soort van druppel dat niet kon. Hoe kan het dat er in een land zo'n sterk sentiment is tegen het optreden van Israël in de Gaza-strook, maar toch krijgen ze de popular vote mee. Hoe kan het dat Israël überhaupt nog bij het Eurovisie Songfestival zit en niet eruit wordt gegooid zoals we dat wel met Rusland hebben gedaan? Het is niet dat ze tegen sancties zijn, tegen de Russische sancties zijn, maar ze willen graag een gelijk speelveld. Als ze streng zijn tegen Rusland, dan ook tegen Israël.
Dankjewel, Jorn. En dan is het nog tijd voor de laatste ronde, de geliefde leestafel van Mathieu. En deze keer doe ik dat samen met redacteur Annelies.
Ja, gezellig. Leuk. Ik ga een keertje bij jou aan tafel zitten.
Helemaal goed. Wat is jouw tip?
Ik raad de acht bergen van Paolo Cognetti aan. Ik hoop dat ik het goed zeg. Het boek gaat over de bijzondere band van de schrijver met de Italiaanse Alpen. Waarbij de natuur eigenlijk met zo'n detail omschrijft dat je je bijna op de bergen waant. Het is door vooral echt een rustgevend boek. En dat is wel even lekker in deze geopolitiek chaotische tijd, waar ik voor deze podcast natuurlijk met mijn neus op zit. En het zorgt ook voor wat vakantieinspiratie, want die moet ik nog boeken. En jij, Anke, wat is jouw tip? Wat raad jij aan?
Ik heb een boek over de Balkan meegenomen. Dat kon natuurlijk niet uitblijven. Ik heb zelfs 6 jaar in de Balkan gewoond, in Sarajevo en Belgrado. En ik heb echt een prachtig boek, heb ik ooit cadeau gekregen van vrienden. Bloed en Honing, ontmoetingen langs de grenzen van de Balkan. En het is echt een boek wat je meeneemt door al die landen van voormalig Joegoslavië. Met interviews, prachtige foto's. En als je dit boek leest, het komt echt tot leven. Als je de Balkan kent en daar bent geweest, dan zie je door het boek, door die interviews, door de verslagen, voel je echt hoe dat leven daar leeft. Ja. Tot de geur van cevap cici, een soort van snack.
Dus je waant je daar ook eigenlijk?
Helemaal. Ik krijg altijd een beetje heimwee als ik dit boek weer even oppak. En ik vind het is echt een aanrader. En ze proberen ook die Balkan-clichés te doorbreken. Ze reflecteren ook hoe de Balkan, nu het zijn allemaal landen geworden, hoe ze zich ook verhouden tot het Europa van nu. En eigenlijk, ik hoop ook dat mensen weten hoe belangrijk eigenlijk die regio voor ons is. We vergeten het af en toe, maar er gebeurt heel veel.
En waarom is het dan zo belangrijk?
Omdat ze hebben qua geopolitiek een hele belangrijke positie. De Russen, de Chinezen doen allemaal zaken daar. De EU heeft het jarenlang een beetje laten afweten. Maar het is wel onze achtertuin. En we moeten ogen hebben voor die regio.
Nou goed, dat is duidelijk. Ik ben benieuwd. Ik wil hem eigenlijk ook wel van je lenen.
Ja.
En dan had redacteur Freek, of redacteur chef-redactie natuurlijk eigenlijk, die had ook nog een tip. Hij tipt galmende geschiedenissen. Past helemaal bij deze aflevering, want Sinan Tsankaya, dankjewel Freek. Sinan Tsankaya, ik hoop dat ik het goed zeg, stelt aan de hand van zijn persoonlijke verhaal een pikorde aan de kaak in het Westen. En specifiek in Nederland van lijden en herdenken. Het boek stelt de vragen waarom in ons land zo krampachtig wordt omgegaan met het leed van Palestijnen. Ja, past helemaal in het thema.
Ja, en dan heb je nog een andere belangrijke tip.
Ja, de tip der tippen, Café Live. Misschien voor jou nog wel goed om die verder een beetje te introduceren.
Woensdagavond 2 juli in Nieuwsport is er een live editie van Café Europa, van deze podcast.
Ja, Annette van Soes is er dan weer en zij duikt samen met Brussel-verslaggever Kiesja Hekster, Frankrijk-deskundige Stefan de Vries en Duitsland-correspondent Dirk Marseille in de vraag hoe Europa op eigen benen kan gaan staan. 1 week na de NAVO-top. En er komt ook weer een café-quiz, extra zomerleestips. Alleen maar naar gezelligheid. Wil je natuurlijk niet missen. Dus kijk in de show notes voor de kaartjes. En helaas zitten we dan wel, is de Café Live wel zonder jou, Anke? Want je viel in voor Annette van Soes dus.
Ja, het zit er weer op.
En het zit er alweer op. En ik wil je van de gelegenheid gebruik maken, nu ik toch aan tafel zit, om jou aan publiek te bedanken voor je geweldige presentatie. Ik vond het een genot.
Dankjewel. Ik vond het hartstikke leuk om te doen en interessant. Veel opgestoken. En die tips zijn allemaal terug te vinden op al onze social media kanalen. Zoek Café Europa op Instagram, X en Blue Sky. Dankjewel. Dit was hem voor nu. Café Europa, de EU-podcast van het Haagse College en Studio Europa Maastricht. Dank voor het luisteren en credits voor de redactie Annelies Hoelen, Freek Ewals en producer Anneke van Hees. Heel graag tot de volgende.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Perscentrum Nieuwsport.